Beste vrienden en vriendinnen, heel hartelijk dank dat ik vandaag bij jullie mag zijn om samen dingen te delen en te bespreken. Ik denk dat het goed is dat wij eerst samen het gedeelte lezen waaruit het thema genomen is, wat ik vandaag dan met jullie mag bespreken. Zullen we samen lezen uit 1 Korinthe 9, de versen 15 tot en met het einde van dat hoofdstuk. 1 Korinthe 9, vanaf vers 15. Maar ik heb geen van deze dingen gebruikt. En ik heb dit niet geschreven, opdat het alzo aan mij geschieden zou. Want het was mij beter te sterven, dan dat iemand deze mijn roem zou ijdel maken. Want indien ik het evangelie verkondig, het is mij geen roem. Want de nood is mij opgelegd. En wee mij, indien ik het evangelie niet verkondig. Want indien ik dat gewillig doe, zo heb ik loon. Maar indien onwillig, de uitdeling is mij evenwel toebetrouwd. Wat loon heb ik dan? Namelijk dat ik het evangelie verkondigende, het evangelie van Christus kosteloos stel, om mijn macht in het evangelie niet te misbruiken. Want daar ik van allen vrij was, heb ik mijzelf alle dienstbaar gemaakt, opdat ik er meer zou winnen. En ik ben de Joden geworden als een Jood, opdat ik de Joden winnen zou. Degene die onder de wet zijn, ben ik geworden als onder de wet zijnde, opdat ik degene die onder de wet zijn, winnen zou. Degene die zonder de wet zijn, ben ik geworden als zonder de wet zijnde. Goden nochtans zijnde niet zonder de wet, maar voor Christus onder de wet, opdat ik degene die zonder de wet zijn, winnen zou. Ik ben de zwakken geworden als een zwakke, opdat ik de zwakken winnen zou. Allen ben ik alles geworden, opdat ik immers enigen behouden zou. En dit doe ik omwille van het evangelie. Opdat ik dus dezelfde mededeelachtig zou worden. Weet gij niet dat die in de loopbaan lopen, allen wel lopen, maar dat één de prijs ontvangt? Loopt al zo dat gij die moogt verkrijgen. En een ieder die om prijs strijdt, onthoudt zich in alles. Deze dan doen wel dit, opdat zij een verderfelijke kroon zouden ontvangen, maar wij een onverderfelijke. Ik loop dan alzo, niet als op het onzekere. Ik kamp alzo, niet als de lucht slaande. Maar ik bedwing mijn lichaam en breng het tot dienstbaarheid, opdat ik niet enigszins, daar ik anderen gepredikt heb, zelf verwerpelijk worden. Het uitgangspunt voor de lezing is het eerste gedeelte van vers 27. Hè? Maar ik bedwing mijn lichaam en breng het tot dienstbaarheid. Het bedwingen van het lichaam. Bedwingen heeft zoiets in zich van temmen. En dan zou je al gelijk de vraag kunnen stellen, is dat dan nodig dat mijn lichaam getemd wordt? Is mijn lichaam zo wild? Is mijn lichaam zo'n wild paard wat getemd moet worden? Het lichaam is toch een prachtige schepping van de Heer. En de Heer heeft toch ook van het lichaam gezegd, het is goed. Het is zeer goed. En zoals we in de vorige lezing hoorden, het lichaam is toch duur gekocht. Kan niet meer voor betaald worden dan er voor betaald is, namelijk het dierbare bloed van de Heer Jezus Christus. Mag ik drie redenen noemen waarom Paulus zegt, ik bedwing mijn lichaam. In de eerste plaats, omdat het bederf van het beste zo vaak het slechtste is. En het schone lichaam zo vaak, of van nature, een instrument is van het kwade. Een instrument van de zonde. Denk aan die woorden van Romeinen 6, waar Paulus het heeft over onze leden stellen tot de ongerechtigheid, in dienst van de ongerechtigheid, of je leden, je lichaam, al je gaven, al je vermogen stellen in dienst van de gerechtigheid. Wij herinneren ons dat prachtige boekje van John Bunyan, De Heilige Oorlog, De stad Mensenziel, die belaagd wordt door de duivel. En dan zijn er in die stad Mensenziel verschillende poorten. En Bunyan heeft dat heel, heel fijnzinnig geschilderd. Hij kende dat uit zijn eigen leven. Hij zei, door die oogpoort komen zoveel spionnen en vijanden binnen, om van binnenuit de stad Mensenziel te veroveren. Als je er eens op let in de Bijbel, hoe vaak de zonde binnenkomt door de oogpoort. Achan, die zag dat Babylonische kleed en die gouden tong, en zo kwam hij tot het stelen. Agab, die wandelde in zijn paleizen in Jisrael en hij zag die prachtige wijngaard van Nabot. David, die liep op het dak van zijn paleis en hij zag die schone buurvrouw Batseba. Het begon er al mee. Eva zag dat die vrucht begeerlijk was om verstandig te maken en zij nam van die vrucht en zij at. Je ogen, hoe moet je daar niet zorgvuldig mee omgaan? Je oren, waar leggen wij onze oren te luisteren? Wat heeft onze aandacht? Als je op een verjaardag zegt, heb je het al gehoord? Dan wordt het in één keer heel stil. Dan wordt er meestal iets slechts van een ander verteld. En niet iets goeds van God. Waar luisteren we makkelijker naar? Naar dat goede van God of dat slechte over een ander? Onze tong, heel klein lid, weinig spierkracht voor nodig om die tong te bewegen. Jacobus die schrijft erover, hij zegt, dat is een ontembaar kwaad. Een klein roer van een groot schip, en dat hele grote schip van je lichaam, dat grote schip van je leven, dat wordt geroerd, dat wordt bewogen door dat kleinste lid, namelijk je tong. Er is een geweldige kracht voor nodig, de kracht van de Heilige Geest, om jouw tong te temmen. En dat is een kenmerk van bij uitstek van godzaligheid. Is je tong getemd of is je tong niet getemd? Ken je dat woord uit Jacobus 1 vers 26? Als je meent godsdienstig te zijn, en als je tong niet in toom houdt, dan is je hele godsdienst ijdel. Zal ik een prachtig bekeringsverhaal vertellen? En allerlei geestelijke ervaringen. Maar als dat niet samengaat met het beheersen van je tong, het reine en zuivere, het goede dingen spreken, dan is je hele godsdienst waardeloos. Dan word je blijkbaar niet beheerst door de Heilige Geest. Wij zien die zonde van de tong vaak als wat kleinere zonde. Het is zo menselijk allemaal. Als je aan elkaar zou vragen, wat is nou erger, een moord plegen of een leugentje om bestwil? Wat is nou erger? Een moord verwoest iemands lichaam, maar de zonde van de leugen bederft je ziel. Het is niet voor niets dat in de catechismus dat erbij staat, dat je allerlei liegen en bedriegen als eigen werken van de duivel moet haten en vlieden. Dus het is niet menselijk. Maar het is duivels om je tong te gebruiken voor alles wat niet ter ere van God is. Wij zijn mensen, in onderscheid met de dieren, geschapen met de tong, opdat wij een goed gerucht van onze hemelse koning zouden verkondigen. Dat is de eerste reden. Je lichaam bedwingen, opdat het geen instrument van de zonde zal zijn. De tweede reden is dat, is ook een klein beetje aansluiting bij mijn collega, maar het lichaam wordt nogal eens overgewaardeerd. Dat was in Korinthe zo en dat is vandaag in Nederland niet minder zo. Het is een hele cultus van het lichaam eigenlijk. Het lichaam moet er mooi uitzien, het moet gezond zijn, het moet sterk zijn, het moet een beetje bruin zijn. Het hele aardse leven, het hele genieten ook, krijgt buitengewoon veel aandacht. En misschien is het toch wel goed om dat ook eens even te plaatsen in een wat historisch kader. Mensen als Augustinus en Calvijn, die zeiden, we mogen het aardse leven en het lichamelijke leven gebruiken, maar genieten doen wij alleen God. Dat was natuurlijk niet een absolute tegenstelling tussen ziel en lichaam. De Bijbel zegt ook, geniet het leven met de vrouw die je lief hebt en geniet het goede van al je arbeid. Maar het was wel een principiële tegenstelling. Een principieel onderscheid wat zij maakten. En dat onderscheid is denk ik vandaag heel erg verdwenen. Wij leggen, ook in onze kringen, om het dan maar zo vervelend te zeggen, zoveel nadruk op, je mag toch wel genieten. En je mag het aardse toch wel gebruiken om te genieten. Nou, wie zegt dat dat niet mag? Maar in welke verhouding staat dat met onze ziel? Is er vandaag niet veel meer het gevaar dat wij de ziel verwaarlozen en het lichaam veel hoger waarderen dan onze ziel? Ook als iemand moeite heeft in zijn lichaam, als iemand pijn heeft, dan is iemand ziekten heeft en tegenspoed heeft. Wat is dan vaak de vraag? Gaat het al beter? Is dat de belangrijkste vraag in zorgen en in moeite? Of zouden we ook aan elkaar mogen vragen, zeg, heb jij er geestelijk nut van gehad? Is ons eerste vraag, hoe komen wij van het kruis af? Of is onze eerste vraag, hebben wij geestelijk nut van de moeite en de zorgen? Geloven wij dat ook tegenspoed en kruis uit de vaderlijke hand van God ons toekomt en dat Hij de bedoeling heeft om ook deze dingen te laten meewerken ten goede? Wat baat het ons als wij ons hele lichaam winnen en schade lijden aan onze ziel? Die ene ziel die meer waard is dan de hele wereld en alle schatten van de wereld en alle wijsheden van de wereld en alle culturele ontwikkelingen in de wereld. Als er één zondaar in zijn ziel wordt getroffen, wat gebeurt er dan in de hemel? Dan hangen de engelen uit de vensters van het hemelse paleis om te zien wat er op aarde voor een machtige wonderen gebeuren. Er is blijdschap in de hemel over één zondaar die zich bekeert. Dat is als tweede opmerking. Het lichaam bedwingen tegenover alle overwaardering van het lichaam, tegenover het onderwaarderen van de ziel. De ziel is de plaats waar die hoge hemelse gast zijn intrek neemt. Als hier president Bush uit Amerika op bezoek komt, dan wordt het beste hotel voor hem uitgezocht. Als nou de Heilige Geest op de aarde komt wonen, wat is dan goed genoeg om die Heilige Geest te ontvangen? Waar neemt hij zijn intrek? In de menselijke ziel. Dat is het hotel. Nee, dat is de woning waar hij verblijft. De tweede reden. De derde reden, waarom het lichaam bedwingen? Het lichaam is een tempel van de Heilige Geest. Dat onuitsprekelijke wonder waar de genade van God tot zijn hoogtepunt komt. Toen de Heer Jezus op aarde was, was het God met ons. Maar als de Heilige Geest in jou komt, is het God in ons. Kun je dat begrijpen? Die God die zo hoog woont, die in het hoog en het verhevene woont, die woont ook in mijn hart. In mijn hart. Dat riool waar alleen maar ongerechtigheid ronddrijft, komt daar de Heilige Geest in wonen. Om dat te heiligen, dat te vernieuwen. Om daar niet af en toe een bezoek te brengen, maar daar te wonen, permanent te bewonen. Daar te komen zonder het ooit te verlaten. Lichaam een tempel van de Heilige Geest. Dan ben je zeker wel heel geestelijk. Dan ben je zeker wel boven het vleeselijke verheven. Dan ben je niet meer zo in gevaar van verleidingen. Dat hebben velen gedacht. Als mijn lichaam een tempel is van de Heilige Geest, wat ben ik dan geestelijk? En dan hoef ik niet meer te bidden, leid mij niet in verzoeking. Dan hoef ik niet meer bang te zijn voor de listen van de boze. Die als een briesende leeuw komt, of als een engel des lichts. En ze zijn tot de vreselijkste vleeselijkheid vervallen. Je weet in de kloosters, huwelijk verboden, wat is daar allemaal gebeurd? Doordat mannen en vrouwen, monniken en nonnen, hun natuurlijke verlangens niet konden beheersen, maar het wel moesten bedekken, overspel, kinderen, geboren, gedood, in de kalk, uitgedelgd en noem maar op. In de doperse stromingen van de geschiedenis. We hebben alles gemeenschappelijk, we hebben allemaal de Heilige Geest en onze lichamen zijn van elkaar. En onze vrouwen, die delen wij tezamen. We zijn in de gemeenschap van de heiligen. We hebben gemeenschap van goederen, gemeenschap van lichaam. Tempel van de Heilige Geest. En tegelijkertijd, ik ben vleeselijk. In Christus, alles nieuw geworden. Het oude is voorbij gegaan. En toch, een oude mens. Wie zal mij verlossen uit het lichaam van deze dood? Het lichaam. Tempel van de Heilige Geest. Juist omdat het lichaam een tempel van de Heilige Geest is. Daarom moet het lichaam bedwongen worden. Een tempel van de Heilige Geest bedoeld om een eredienst aan de levende God te zijn. De tempel, de heiligste plaats op de aarde. Met hoeveel zorgvuldigheid heeft Salomo de eerste tempel gebouwd. Mocht geen geluid gehoord worden. Het lichaam van de Heer Jezus, een tempel van de Heilige Geest. Breek deze tempel af en ik zal hem in 3 dagen weer opbouwen. Mijn lichaam, een tempel van de Heilige Geest, bedoeld als een eredienst aan de levende God. Dat is een heilige plaats op deze aarde. Dan luistert het wel heel nauw hoe je met jouw lichaam, met die tempel van de Heilige Geest omgaat. Kun je dan roken? Als je lichaam een tempel is van de Heilige Geest? Mag je dan onmatig zijn in eten en drinken? Of zou het een vrucht van de geest zijn om ook matig te zijn? Om daarin tot uitdrukking te brengen, mijn vrede, mijn vergenoeging hangt niet af van alles wat mijn lichaam kan genieten, maar mijn vrede en mijn vergenoeging die ligt vast in God. Zou je lichaam bedoeld zijn om daar prestaties mee te bereiken en te behalen en zo roem te krijgen? In sport en zo? Lichamelijke oefening is tot weinig nut. Het is wel tot nut. Het is niet per definitie niet goed om je lichaam te oefenen en dergelijke, maar hoe gaan wij met ons lichaam om? In het verkeer, roekeloosheid, in je werk, roofbouw. Dat is trouwens heel wat anders dan je leven opofferen. Hè? Luther en Calvijn, dat zijn mensen die hebben dag en nacht gewerkt. Misschien zou je van de buitenkant zeggen dat is roofbouw plegen. Nee, ze hebben hun leven geofferd als een gode, welbehagelijke offerande. En dan, heel in het bijzonder, en daar gaat het dan vanmorgen toch wel in het bijzonder ook over, de seksualiteit. Het is niet een zonde die groter is dan andere zonden. We moeten niet 1 gebod eruit lichten, alsof er maar 1 zonde zou bestaan, en die andere geboden van God van wat minder belang zijn. Hè, zo kunnen we er ook wel eens mee omgaan en er tegenaan kijken. En tegelijkertijd, 1 Korinthe 6, het is wel een bijzondere zonde. Alle zonden geschieden buiten het lichaam, maar wie hoererij bedrijft, die zondigt tegen zijn eigen lichaam. En misschien weet je ook wel, uit ervaring, dat juist deze zonden zo diep geworteld zijn. Zo nauw verbonden zijn met je persoonlijkheid. En het niet gemakkelijk is om die zonden te overwinnen en te weerstaan. Ze zit het meest diep ingeworteld in ons hart, in het menselijke hart. De mens heeft als eerste nodig dat hij eten heeft en dat hij drinken heeft en dat hij kan slapen. Maar onder die eerste behoefte aan eten en drinken staat de behoefte, de seksuele behoefte van het menselijk leven. Dus we zitten hier op een heel gevoelig terrein, heel gevaarlijk terrein. Een terrein waar de duivel ook heel veel ingangen heeft en waar grote waakzaamheid geboden is. Heel opvallend, hè? Je lichaam, een tempel van de Heilige Geest? Betekent dat dan ook niet zondigen tegen je lichaam? Zondigen met je lichaam is zondigen tegen de Heilige Geest? Bij het zondigen tegen de Heilige Geest denken we meestal aan die onvergeeflijke zonde, de lastering tegen de Heilige Geest. Dat verschrikkelijke dat iemand over die laatste grens heen gaat, zijn hart wordt toegesloten en afgesloten en dat hij onbereikbaar is voor berouw en dat in dit leven er geen bekering meer mogelijk is. Maar de Bijbel die spreekt ons op zoveel andere manieren ook van zonden tegen de geest. We kunnen de geest liegen, Ananias en Sapphira. We kunnen de geest bedroeven door zot geklap en gekkenij en dingen te spreken die niet betamen. Wordt de geest zo bedroefd van? Je kunt de geest uitblussen. Als je slordig bent in het Bijbellezen, slordig bent in het persoonlijk gebedsleven, en dan blus je de geest uit, dan wordt er geen brandstof op het vuur van de geest geworpen, en wel water van de wereld, wat het vuur van de Heilige Geest uitblust. Nou, zo is, denk ik ook, de zedeloosheid, de onreinheid, de onzuiverheid van je lichaam een middel waardoor wij in het bijzonder de Heilige Geest bedroeven en de Heilige Geest weerstaan. En wat een ingangspoort zou kunnen zijn dat wij onze eerste stappen zetten op dat hellende vlak richting de onvergeeflijke zonde tegen de Heilige Geest. Bedwing het lichaam. Paulus zegt het als een persoonlijke belijdenis, maar je hoort ook de vermaning erin. Je mag het zo horen, zoals je elke tekst in de Bijbel hoort, als een woord wat God persoonlijk tot je spreekt en wat zo de taal is van je eigen hart. Ik bedwing mijn lichaam. Bedwing jij je lichaam? Bedwing ik mijn lichaam? Laten wij ons lichaam bedwingen. Dat is niet gemakkelijk. Zeker in onze tijd en in onze cultuur niet. Vroeger waren een heleboel dingen taboe. En die lagen onder deksel en mochten niet over praten. Dat was allemaal geheimzinnig en stiekem. Maar vandaag zien wij natuurlijk precies het tegendeel. Dat alles open is en alles op straat ligt. En dat alles moet kunnen. En dat er geen geheimenis meer is. En geen intimiteit meer is. Het is toch verschrikkelijk. Ik was pas met mijn kindertjes in de stad Leiden. En op verschillende plaatsen hangt er een grote poster. Wil je later kinderen? Gebruik dan nu een condoom. Mijn dochtertje van 9 jaar vroeg, wat is dat eigenlijk, papa? Ik heb er geen antwoord op gegeven. Hoewel we er best wel over praten, proberen. Die schone wonderen van de schepping van God op een wat eenvoudige kinderlijke wijze aan hen door te geven. Maar dan ligt het zomaar op straat. Al die vuilheid en die smerigheid, overspel. En in dezelfde stad Leiden zijn billboards van Sloggy. Een of ander ondergoedmerk of zo. Waar allemaal meisjes opstaan van de achterkant. En dan, nou, of alleen een onderbroek aan, maar in ieder geval geen bovenstuk aan. Allemaal hele suggestieve reclame. Waar de indruk wordt gewekt, dit moet toch kunnen in onze stad, dit moet toch kunnen in ons land, waar het vrouwelijk lichaam wordt gebruikt om winst te gaan maken, om producten aan te prijzen, om economisch gewin te halen. En zoals ik al zei, de intimiteit is weg. De dingen hoeven geen taboe te zijn, maar er mag toch ook een geheimenis overblijven tussen een man en vrouw. Alles hoeft toch niet op straat te komen en besproken te worden. Reclame, alsof het zinnelijke genot het hoogste is. Alsof er geen deugden zijn van zelfverloochening en van zelfbeheersing. En hoe paradoxaal het ook mogen klinken, maar bloot is natuurlijk een masker eigenlijk. Juist in onze kleding brengen we onze persoonlijkheid tot uitdrukking. Maar als we ons gaan ontkleden, dan onderdrukken wij onze persoonlijkheid en worden wij een onpersoonlijke mens. Is het geen kenmerk van de eindtijd? Openbaring 17, de hoer, dat verschrikkelijke beest, en die de hele wereld achter zich aankrijgt en verleidt, omdat ze vanuit die gouden beker de volkeren drenkt en dronken maakt. Niet gemakkelijk om je lichaam te bedwingen in onze tijd. Maar niet alleen als we naar buiten de kerk kijken, maar ook binnen de kerk. Je eigen vrienden en je collega's. De laatste tijd heeft er in het Reformatorisch Dagblad een discussie gaande geweest over de verhouding man en vrouw. Hè? En ik denk dat wij het ook wel hebben. Als we zeggen de man is het hoofd van de vrouw, ja, dan voelen we ons een beetje ongemakkelijk. En dan gniffelen we een beetje. En zeggen, ja, dat kun je toch eigenlijk niet zo helemaal zeggen. En we hebben daar het idee bij, nou ja, de man is een soort tiran en de vrouw die is een sloofje of zo. Is dat zo? Is de man het hoofd van de vrouw? Ja, toch? De man is het hoofd van de vrouw. En dat is ook binnen het huwelijk zo. Man en vrouw zijn een eenheid. En binnen die eenheid is de man het hoofd van de vrouw. En op die manier stralen zij iets uit van dat machtige geheim van Christus en zijn gemeente. De hemelse bruidegom die het hoofd is van zijn kerk. Zijn kerk, zijn bruid, die zich overgeeft aan hem. En die bruidegom, die zich overgegeven heeft aan zijn bruid. Die zijn gemeente zo lief heeft, dat hij zichzelf voor haar heeft overgegeven. En dat alle mannen veel naar Christus kijken, en Christus voor hun vrouwen zouden zijn, en hun vrouwen zo zouden dienen, ook in het hoofd zijn. En als vrouwen zo'n man hebben en iets van Christus in hun man herkennen, is het dan nog moeilijk? Is het dan nog een last om deze man onderdanig te zijn? Omdat je elkaar onderdanig bent in de vreze God? Staan deze dingen niet heel erg te wankelen in onze gezindte? De eenheid van man en vrouw? We slapen op één bed, we wonen in één huis en we zitten aan één tafel. En het uitgangspunt is, we genieten één inkomen. Of niet? Genesis 3 wordt tegen de vrouw gezegd, met smart zult gij kinderen baren. Tegen de man wordt gezegd, in het zweet van uw aangezicht zult gij uw brood eten. Kun je niet omdraaien. Het gaat niet over een wetje, een vrouw mag niet werken of zo. Maar het gaat even over het beginsel, het geheim wat erachter zit. De verhouding man en vrouw. En zijn wij dan ook niet helemaal aangetast door de tijdgeest dat wij eigenlijk in ons huwelijksleven twee individuutjes zijn geworden? Die dan wel samen een huishouding runnen, maar die allebei aan hun trekken moeten komen. En die allebei wat moeten genieten. Is dat niet een machtige bedreiging voor de eenheid van man en vrouw en zo voor het ware zicht op de lichamelijke eenheid en het machtige geheim van één vlees zijn? Worden we toch weer twee vlezen die allebei hun behoeften en verlangens hebben en zo allebei hun eigen leventje leiden? En ook als je denkt aan je eigen leeftijdsgenoten en jezelf. Dat is al heel wat jaren geleden dat er een boek uitkwam van Kolen en van Driel. Dat is een beetje eigenlijk voor jullie generatie alweer. Maar daarin stond, was een interview geweest onder jongeren van reformatorische scholen notabene. En daar kwam uit naar voren dat de helft van de jongeren niet rein, kuis, dus zonder het huwelijk inging. Dus wel met lichamelijke eenheid, geslachtsgemeenschap, voordat ze gingen trouwen. Pas stond er zo'n artikel in Terdegen, daar stond, je kunt het zelf beter beamen, maar dat als er een vakantiereis is of zo, dat er heel veel pillen meegaan in de tasjes. Dus als dat het klimaat is waarin wij opgroeien, waar wij mee te maken hebben, waar we middenin zitten, wat door onszelf heen gaat, dan wordt het niet gemakkelijk om je lichaam te bedwingen. En dan hebben we het nog niet eens over jezelf. Je eigen hart. Je eigen hartstochten. Je eigen verlangens. Je eigen behoeften. Die als zodanig schepselmatige verlangens en schepselmatige behoeften zijn. Je bent niet van steen en je bent niet ongevoelig. En dat hoeft ook niet. En je ervaart het misschien wel als je hart is een buskruidvat. Dat is maar een klein vonkje nodig. En de hartstochten, die zijn er. Je staat in vlam. Hoe moet je daarmee omgaan? Moet ook concreet zijn. De heiliging van je leven, het wandelen voor Gods aangezicht is ook heel concreet. Dan denk ik dat wij heel veel hebben aan vraag 109 van de Heidelberger Catechismus. Er wordt dan gevraagd of God niet meer verbiedt dan echtscheiding en overspel. En dan gaat het meer op de, wordt het heel erg geconcretiseerd. En wordt er gesproken over je daden. Alle onkuise daden zijn door God vervloekt. Daden. Dus wat lees je? Welke boeken verdiep je in? Onkuise daden. Geldt dat niet in je slaapkamer als je alleen op bed ligt? Jezelf bevredigen, hoort er toch ook bij? Is dat bevredigend? Nee, het is geen liefde, hè? Het is zelfzucht in plaats van zelfverloochening. En dat is geen goede voorbereiding op de zelfverloochening van je huwelijksleven. Gebaren. Welke gebaren maken wij naar elkaar? En als het een preek was, zou ik zeggen, welke gebaren maken vaders naar hun dochters? Woorden. Welke moppen heb je? Welke opmerkingen met dubbele bodems? Hoe praat je over de andere seksen? Hoe praat je over de seksualiteit? Naar welke woorden luister je? Welke woorden drink je in? Nog een stapje dieper is de gedachten. Onkuise gedachten zijn ook overspel in de ogen van de Heilige God. Zo heeft de Heilige Geest die tempel van het lichaam niet bedoeld. En daar nog weer achter, de begeerten, de hartstochten, de lusten. David die dacht, ik kan er wel mee spelen. Ik denk niet dat David de gedachte heeft gehad, ik ga nu overspel bedrijven met Batsheba. Nee, hij zag die vrouw en hij zag haar schoonheid. Hij werd tot haar aangetrokken. Hij heeft haar ontboden in het paleis. Hij heeft met haar gepraat. En elke keer één stapje verder. Het was een leeuw. Klein leeuwtje. Een welpje. Hij heeft die welp gevoerd. En nog eens wat gegeven. Nog eens wat gegeven. En die leeuw van zijn hartstochten is gegroeid. Ik dacht, ik kan dus, het kan toch geen kwaad als ik even dat die tralies ervan voor weghaal. Zo steeds een stapje verder. Totdat die leeuw zo sterk was dat hij zijn klauwen heeft uitgeslagen naar David. Eén moment van genot heeft sporen getrokken in zijn hele leven van diepe ellende. Hij heeft gezucht onder de gevolgen van zijn zonde. En weet je wanneer je vooral op moet passen? Als je met iemand een goed geestelijk contact hebt. Je kunt in de geest beginnen en in het vlees eindigen. In huwelijkslevens kan dat gebeuren, dat je een goed geestelijk contact hebt met een andere man, een andere vrouw. En dat een invalspoort is voor onreine, onzuivere verlangens en begeerten. Vertrouw jezelf nooit. Dan staat er nog één uitdrukking in die catechismus. Je gedachten, je lusten en wat de mens daartoe trekken kan. Misschien nog niet eens trekt. Maar wat zou jou kunnen trekken tot onreinheid? Zouden jouw kleren je kunnen trekken tot onreinheid bij een ander? Die split of zo, die open hals en noem het maar op. Wat zou je kunnen trekken tot de onreinheid. Overdaad, drank, kan dat je misschien trekken tot onreinheid en onzuiverheid? En die film waar je naar zit te kijken. We waren vorig jaar met het gezin op vakantie in Duitsland. Een appartementje, er stond een televisie. Wij elke dag een pootje kijken. Maar ik heb me erover verbaasd. Ik vond het ook walgelijk. Hoeveel seks er op de televisie komt. Als je gewoon daar zit te kijken. Tussendoor en ter afwisseling enzovoorts enzovoorts. Zou het kunnen zijn dat ledigheid het oorkussen is van de duivel? David die bleef thuis van de oorlog. Hij hing rond op het dak van zijn huis. En toen kwam het tot het overspel met Batsheba. Zou samen op vakantie gaan je kunnen trekken tot onreinheid en onbeheersbaarheid? Moet niet doen. De dans kost aan Johannes de Doper het hoofd. Wat zijn instrumenten om je lichaam te bedwingen? Nou, waarom zou God het huwelijk hebben gegeven? Derde reden van het huwelijksformulier. Het is uit moderne formulieren wel eens weggehaald. Maar ik zou het toch maar laten staan. Waarom heeft God het huwelijk ingesteld om hoererij te voorkomen? Wij zijn niet zo geestelijk dat wij niet open liggen voor vleeselijkheid. De beste remedie tegen onkuisheid en onreinheid en verseksualisering is een gezond huwelijk. Er zijn maar weinig mensen die de gave der onthouding hebben. Zijn er die de gave der onthouding hebben? Dan staat het zelfs zo in dat huwelijksformulier. Als wij de gave der onthouding niet hebben, dan zijn wij schuldig. Dan worden wij verplicht ons tot het huwelijk te begeven. Het klinkt heel negatief, maar het is een noodzakelijke bescherming van onszelf. Maar als je nou niet getrouwd bent in de verkeringstijd, hoe moet je dan je lichaam bedwingen? Zou het niet heel belangrijk zijn om afspraken met elkaar te maken, hoe je met elkaars lichaam omgaat? En dat niet op de momenten dat je heel intiem bent met elkaar, maar op de momenten dat je heel sterk staat. Dan maak je afspraken, zodat je van elkaar weet waar je je aan moet houden. En laat dat hele diepe besef er bij ons zijn, dat het een schoon iets is om rein, om als maagd, het huwelijk in te gaan. Liefde wacht. Liefde moet rijpen om vruchten te dragen. En als wij vooruitgrijpen op het huwelijk, is dat hetzelfde eigenlijk als wij de bloesem plukken, zodat het geen vrucht kan worden. De lichamelijke eenheid van man en vrouw zou je kunnen vergelijken met een bergtop. Het is ook een hoogtepunt in een huwelijksleven. Als je aan elkaar mag geven, in liefde. Maar er is wel een weg naar die bergtop. En vraag jezelf eens af, en onderzoek het ook maar bij de ander in je verkeringstijd. Gaat het ons nou om onszelf? Gaat het ons om de lust? Gaat het ons om het lichaam? Of gaat het ons om het hart? Om het innerlijk. Lichamelijke omgang kun je met iedereen wel hebben. Maar van hart tot hart spreken kun je niet met iedereen. En wat gaat er nu dieper? De lichamelijke omgang of de omgang van hart tot hart? En wees in ieder geval beducht voor chantage. Als je echt van me houdt, dan de ander zal respect moeten tonen voor het lichaam. Ik denk dat een vrouw, een meisje, respect heeft voor de jongen die respect heeft voor haar, en andersom. En lees samen en spreek samen over reine dingen, om alle onreinheid te voorkomen. En natuurlijk is er wel verschil of je 3 dagen verkering hebt, of dat je 3 dagen staat voor je huwelijk. Dat heeft alles ermee te maken dat je met elkaar erover spreekt. Hoe gaan wij met elkaar, hoe gaan we met ons lichaam om? En zou dat niet samen ook voor bidden? Heere, geef dat we ons rein en zuiver mogen bewaren. En als je verder gaat dan je eigen afspraken, zou dat ook niet een reden zijn om samen te bidden om de kracht van de Heilige Geest? En breng jezelf in ieder geval niet in verleiding. Als je in een kamer samen op bed gaat liggen, dan vraag je om problemen. Als je nou geen verkering hebt, wat kan dat een kruis zijn, niet waar? Ik kwam zelf ook als vrijgezel in de pastorie. Toen heb ik toch wel heel concreet gevoeld, het is niet goed dat de mens alleen zij. Mag je ook zeggen, dat is wel een pleitgrond voor mij geweest. Heren, als u het niet goed vindt dat de mens alleen zij, wilt u dan ook daarin voorzien? En een weg banen. Maar als de heren dat dan niet doet, of als die op de proef stelt, dat is moeilijk. Als de gave der onthouding niet hebt, en je hebt geen jongen, geen meisje waarmee je het leven kunt delen. Of je hebt gevoelens en verlangens waarvan je weet, die zijn niet in Gods schepping gelegd. Tegen natuurlijke homoseksuele gevoelens en verlangens. Wat een strijd, juist omdat het seksuele zo diep in ons zit, wat is de strijd dan ook diep? En wat is de strijd dan ook intens? Toch zou ik zeggen, zou er één strijd zijn waarin die barmhartige en meelijdende hoge priester niet kan meelijden? Zou er één zonde zo sterk zijn dat de Heilige Geest die niet weet te overwinnen en die niet weet te doorbreken? En zou misschien jouw strijd een uitdaging mogen zijn om de kracht van Gods genade te beproeven? Onze verlegenheid is een gelegenheid voor God om te laten zien wat Hij kan. Je mag het wagen op de kracht van zijn genade en op de kracht van zijn Heilige Geest. Besef je eigen zwakte. Wie meent te staan, ziet toe dat hij niet vallen. Denk niet dat je in eigen kracht je zonde kunt beheersen of bedwingen. Maar door de geest doden wij de werkingen van het lichaam. We hebben gelezen 1 Korinthe 9 vers 24, meen ik. Die loopbaan lopen, die marathonloper. Wij kunnen daar veel van leren. Die man die gaat elke dag trainen. Die heeft een bepaald dieet. Die moet bepaalde contacten zich ontzeggen om elke dag maar weer voor die marathonloop te oefenen. Oefen jezelf zo tot de godzaligheid. Heb discipline. Lees elke dag in de Bijbel en bid elke dag tot de levende God en zoek de gemeenschap met Hem. En dat kan best wel offers van je vragen in het dagelijkse leven. Misschien wel in je financiële leven, noem het maar op. Oefen jezelf. Loopt de loopbaan dat je die prijs, die onverderfelijke prijs, moogt verkrijgen. Heel belangrijk, er zijn hier ook ouders, is natuurlijk opvoeding van je kinderen. En laten wij er op een uitlokkende, op een zuivere, op een eerbiedige wijze met onze kinderen over spreken. Besef de waarde van je ziel. Wat baat het mij als ik alle genoegens van mijn lichaam heb en schade leid aan mijn ziel? Leef bij de dingen die niet zichtbaar zijn. Maar leef bij de dingen die onzichtbaar zijn. De eeuwige, onverderfelijke, onveranderlijke God. Hoe meer je hart vol is van God, hoe meer je genoeg hebt aan God. Zonder dat je ooit genoeg krijgt van God. Dat je zo mag zeggen, één ding heb ik van de Heere begeerd. Dat zal ik zoeken. Al de dagen van mijn leven. Dat ik mocht wonen in het heilig huis des Heeren. Omdat Hij woont in mij. Dank je wel.